Hoofdstuk 12 van Onder Moeders Vleugels. Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden, ga naar LibriVox.org. Gelezen door Anna Simon. Onder Moeders Vleugels door Louise M. Elcott. Hoofdstuk 12. Het kamp Lawrence. Bets was postdirecteur, daar ze bijna altijd thuis was en er dus geregeld voor zorgen kon. En ze vond de taak van het deurtje open te maken en de inhoud te verdelen alle dagen weer even heerlijk. Op zekere julidag kwam ze belast en beladen binnen en ging als een echte brievenbesteller het hele huis rond om overal brieven en pakjes af te geven. Hier zijn uw bloemen, moeder. Die vergeet Laurie nooit, zei ze, terwijl ze het frisse boeketje in de vaas zette dat in moeders hoekje stond en altijd door Laurie gevuld werd. Mevrouw Metamarch, een brief en een handschoen, ging Bets voort, genoemde artikelen aan haar zuster overhandigende, die bij haar moeder manchetten zat te stikken. Hé, ik heb hier naast een paar laten liggen, en dit is er maar één, zei Meta, de grijze handschoen bekijkende. Heb je de anderen ook in de tuin verloren? Nee, ik weet zeker van niet, want er was er maar één in de brievenbus. Jammer, ik vind het zo vervelend om gepaarde handschoenen te hebben. Nu, misschien komt de andere nog wel terecht. Mijn brief is alleen maar de vertaling van een Duits liedje waarom ik gevraagd had. Ik denk dat meneer Brooke dit geschreven heeft, want dat is Laurie's schrift niet. Mevrouw March zag Meta eens aan, die in haar katoenen japonnetje, met de kleine krulletjes boven haar voorhoofd, allerliefst uitzag en zo echt vrouwelijk aan haar werktafeltje vol nette klosjes zat te naaien. Ze was volkomen onbewust van de gedachte die bij haar moeder opkwam en naaide en zong, haar vingers ijverig bezig en haar geest vervuld met meisjesdromen, zo onschuldig en fris als de viooltjes in haar ceintuur, zodat mevrouw March glimlachte en tevreden was. Twee brieven voor Dr. Jo, een boek en een gekke oude hoed die bovenop de brievenbus lag en hem helemaal bedekte, zei Bets lachend, terwijl ze naar de studeerkamer ging waar Jo zat te schrijven. Wat een slimme vogel is die Laurie toch. Ik zei gisteren dat ik wou dat er grote hoeden in de mode kwamen, want dat mijn gezicht elke zonnige dag verbrandt. Hij zei, stoor je niet aan de mode, zet een grote hoed op als je dat plezieriger vindt. Dat zou ik ook wel, als ik er maar een had, beweerde ik. En nu heeft hij mij deze gestuurd, om eens te zien of ik mijn woord zal houden. Ik zal hem natuurlijk dragen voor de grap en hem bewijzen dat ik niet om de mode geef. En de breedgerande antiquiteit op een buste van Plato hangende, ging Jo haar brieven lezen. De ene was van haar moeder en bracht haar een blos op de wangen en een paar tranen in de ogen. Lieveling, ik schrijf je een woordje om je te zeggen hoeveel genoegen het me doet te zien dat je gedurig tracht je humeur te bedwingen. Je spreekt niet van je strijd, van je nederlagen en overwinningen, en je denkt misschien dat niemand het alles ziet dan de vriend wiens hulp je dagelijks inroept, te oordelen naar de versleepte omslag van je boekje. Maar ook ik heb alles opgemerkt en stel vertrouwen in de ernst van je besluit. Ga maar geduldig en moedig voort, mijn lieve kind, en geloof altijd dat niemand je met tederder medegevoel gadeslaat dan je liefhebbende moeder. Dat doet me goed. Dat is beter dan duizenden guldens en hopen loftuitingen. O moedertje, ik doe mijn best, en ik zal voortgaan mijn best te doen en het niet opgeven nu ik u heb om mij te helpen. Jo legde het hoofd op de armen en bedauwde haar roman met een paar gelukkige tranen, want ze had inderdaad gedacht dat niemand haar pogingen om goed te zijn had opgemerkt en begrepen. En nu was deze verzekering dubbel dierbaar en bemoedigend, daar ze zo onverwacht kwam en van haar wier goedkeuring ze het meest op prijs stelde. Zich nu sterker dan ooit voelende om haar gebrek te bestrijden, spelde ze het briefje vast aan de binnenkant van haar jurk als een schild en een waarschuwing bij een onverhoedse aanval van de vijand en ging toen over tot het openen van haar tweede brief, gewapend op alles. Met een flinke, vaste hand schreef Laurie: Lieve Jo, hi-ha-ho, morgen komen er een paar Engelse jongens en meisjes bij me en ik zou graag een prettige dag met hen hebben. Als het mooi weer is, sla ik mijn tent op in Longmeadow en roei de hele bende daarheen om er te picknicken en te kroketten. We stoken er een vuurtje om op zigeunermanier ons potje te koken en al zulk soort van grappen. Het zijn aardige kennissen en ze houden van zulke dingen. Brooke gaat mee om ons jongens in toom te houden. En Kate Vaughan komt om de meisjes te chaperoneren. Jullie moeten allemaal komen. Betson springt er ook niet aan. Niemand zal haar plagen. Denk maar niet om de consumptie. Daarvoor zorg ik natuurlijk. En vooral de rest. Als jullie maar komt, dan ben je de beste. In vliegende hurry, voor altijd je Lori. Dat belooft wat goeds, riep Jo, naar binnen vliegende om het nieuws aan Meta te vertellen. Natuurlijk mogen we gaan, hè moeder? Het zal zoveel gemakkelijker zijn voor Lori, want ik kan roeien en Meta kan voor de koffie zorgen. En de kleintjes zullen op de een of andere manier ook wel een handje helpen. Ik hoop dat die voor ons geen deftige, stijve mensen zijn. Weet je niets van hen, Jo? Vroeg Meta. Alleen dat ze met hun vieren zijn. Kate is ouder dan jij. Fred en Frank zijn tweelingen en van mijn leeftijd. En dan is er nog een klein meisje, Grace, dat 9 of 10 jaar is. Lori heeft ze op reis ontmoet en houdt veel van de jongens. Maar ik geloof niet dat hij Kate erg bewondert, te oordelen naar het gezicht dat hij trok toen hij van haar sprak. Ik ben zo blij dat mijn katoentje juist schoon is. Dat is er heel goed voor en het staat zo fris, zei Meta opgewekt. Heb jij iets dagelijks om aan te doen, Jo? Mijn grijs roeipak is prachtig voor mij. Ik moet roeien en draven en kan dus geen keurig gesteven goed gebruiken. Bets, jij gaat toch ook mee? Als jij oppast dat geen van de jongens tegen me spreekt. Geen levende ziel. Ik wil graag Lori plezier doen en voor meneer Brooke ben ik niet bang. Die is zo vriendelijk. Maar ik ben niet van plan te spelen of te zingen of iets te zeggen. Ik zal doen wat ik kan en niemand lastigvallen. En als jij voor me zorgen wilt, Jo, dan zal ik meegaan. Je bent een dop, Bets. Je doet je best om je verlegenheid af te leren en dat is ferm van je. Het is niet makkelijk gebreken te bestrijden, dat weet ik bij ondervinding. En een bemoedigend woord geeft dan zo'n soort van zetje. Dank u, moeder. En Jo drukte een dankbare kus op de bleke wang, waarvan mevrouw March de bedoeling wel vatte. De post heeft mij een doosje chocolaatjes gebracht en een tekening die ik graag wou kopiëren, vertelde Amy, haar zending vertonende. En ik kreeg een briefje van meneer Lawrence om mij te vragen of ik vanavond, voordat de lamp opgestoken werd, een poosje voor hem kwam spelen. Ik zal het maar doen, zei Bets, wie de vriendschap met de oude heer steeds inniger werd. Kom, laten we er nu gauw voortmaken en vandaag dubbel werk doen, zodat we morgen met een gerust hart kunnen spelen, zei Jo, terwijl ze zich gereed maakte de pen met een stofdoek te verwisselen. Toen de zon de volgende morgen in de kamer van de meisjes keek, om haar een mooie dag te beloven, zag ze een komisch schouwspel. Ieder van haar had voor het feest de toebereidselen gemaakt die haar nuttig en nodig schenen. Meta prijkte met een extra rijtje papillotjes boven haar voorhoofd. Jo had haar pijnlijk verbrand gezicht met cold cream ingesmeerd. Bets bleek Johanna mee naar bed te hebben genomen om haar voor de aanstaande scheiding schadeloos te stellen. En Amy had het nog het mooist van allen gemaakt door een wasklampje op haar neus te zetten, hopend dat ongelukkige lichaamsdeel wat in het fatsoen te knijpen. Dit grappig toneel scheen de zon te vermaken, want zij brak opeens zo helder door de wolken dat Jo wakker werd en al haar zusters wekte door een hartelijk gelach om Amy's versiersel. Zonneschijn en gelach zijn goede voortekenen voor een buitenpartij en spoedig heerste in beide huizen een vrolijke drukte. Bets, die het eerst klaar was en voor het raam had post gevat, bracht trouw verslag uit van hetgeen er in het andere huis voorviel en verlevendigde het toiletmaken van de anderen door steeds nieuwe mededelingen als: daar gaat de man met de tent. Ik zie dat juffrouw Barker de eetwaren in een draagkorf en in een grote mand pakt. Nu staat meneer Lawrence naar de lucht te kijken en naar de weerhaan. Ik wou dat hij ook meeging. Daar is Lori. Hij ziet eruit als een matroos. Leuke jongen toch? O hemel, daar is een rijtuig vol mensen. Een jonge dame, een klein meisje en 2 verschrikkelijke jongens. De ene is lam, arme ziel. Hij loopt op een kruk. Dat heeft Lori ons niet verteld. Maak voort, zeg. Het is al laat. Hé, daar is Ned Moffat ook. Kijk, Meta, is dat niet die man die laatst voor je boog toen we boodschappen deden? Ja, het is waar. Wat vreemd dat hij ook gekomen is. Ik dacht dat hij op reis was. Daar is Sally. Ik ben blij dat ze bijtijds terug is. Ben ik met je, Jo? Vroeg Meta geagiteerd. Op en toppen, madeliefje. Hou je japon op en zet je hoed recht. Het staat zo sentimenteel als hij zo scheef staat en hij zou bij het eerste zootje afvliegen. Nu, vooruit dan maar. Och, Jo, je zult toch dat afschuwelijke ding niet opzetten? Dat is heus te gek. Je mag geen vogelverschrikker van jezelf maken, smeekte Meta, toen Jo met een vuurrood lint de breedgerande ouderwetse hoed vastbond die Laurie haar voor de grap gegeven had. Ik doe het toch. Hij is juist goed. Zo praktisch voor de zon. En zo licht en groot. Ze zullen het allemaal grappig vinden. En ik geef er niet om of ik een vogelverschrikker ben, als mijn hoed maar gemakkelijk zit. Hiermee wandelde Jo vastbesloten weg, gevolgd door de anderen. Een vrolijk troepje zusters, allen op haar netst, met vrolijke zomerpakjes en gelukkige gezichten. Laurie liep hun tegemoet en stelde hun op zijn hartelijke manier aan zijn vrienden voor. Het grasperk was de receptiekamer en gedurende enige minuten ging het daar zeer levendig toe. Meta viel een pak van het hart toen ze zag dat Kate, hoewel al 20 jaar, gekleed was met een eenvoud die Amerikaanse meisjes wel zouden doen na te volgen. En ze voelde zich zeer gevleid door de verzekering van Ned dat hij expres gekomen was om haar te zien. Jo begreep waarom Laurie een gezicht getrokken had toen hij van Kate sprak, want de jonge dame had een zekere raak mij niet aan air dat sterk afstak bij de gulle en onbevangen manieren der andere meisjes. Bets nam de nieuwe jongens eens in ogenschouw en kwam tot de overtuiging dat de kreupel niet vreselijk was, maar zacht en zwak, en daarom besloot zij vriendelijk tegen hem te zijn. Amy vond Grace een welopgevoed, vrolijk persoontje, en nadat ze elkander een paar minuten zwijgend hadden aangestaard, werden ze plotseling dikke vriendinnen. Daar de tent, de eetwaren en de benodigdheden voor het croquetspel vooruit waren gezonden, was het gezelschap spoedig ingescheept, en de beide boten staken tegelijk van wal, terwijl meneer Lawrence alleen op de oever achterbleef en hem met zijn hoed nawuifde. Laurie en Jo roeiden de ene boot, meneer Brooke en Ned de andere, terwijl Fred Vaughan, de rumoerige tweeling, zijn best deed beide te doen omkantelen, door in een eenpersoons giek als een dolle waterspin overal heen te schieten. Jo's wonderlijke hoed was een dankzegging waard en bleek van onbetaalbaar nut. Hij brak het ijs in het begin door ieder te doen lachen. Hij veroorzaakte een verfrissend koeltje door als ze roeiden op en neer te flappen en zou, volgens Jo's verklaring, een uitmuntende paraplu voor het hele gezelschap zijn als er een regenbui kwam opzetten. Kate zat zich over Jo's gedragingen telkens te verbazen, vooral toen ze bij het verliezen van een riem uitriep, Christopher Columbus! En toen Laurie zei, och ouwe jongen, doe ik je pijn? Toen hij haar bij het naar zijn plaats gaan op de voet stapte. Maar nadat ze haar lorgnet enige keren op dat eigenaardige meisje had gericht, besloot juffrouw Kate dat ze wonderlijk, maar toch wel grappig was, en lachte haar uit de verte eens toe. In het andere bootje had Meta een kostelijke plaats, vlak tegenover de roeiers, die beiden hun uitzicht bewonderden en hun riemen met buitengewone kracht en behendigheid hanteerden. Brooke was een ernstig, stil jong mens, met aardige bruine ogen en een prettige stem. Meta was zeer ingenomen met zijn rustige manier van doen en beschouwde hem als een wandelende encyclopedie. Hij sprak niet veel met haar, maar keek des te meer naar haar, en ze wist wel zeker dat hij haar niet onaardig vond. Ned, pas op de hogeschool, had natuurlijk alle studentenmanieren aangenomen. Hij was niet bijzonder knap, maar goedhartig en vrolijk, en over het geheel een bijzonder geschikt element voor een buitenpartij. Sally Gardner bleek een en al zorg om haar wit piqué japon schoon te houden, en maakte verder allerlei grappen met de overal tegenwoordige Fred, die Bets door zijn toeren in voortdurende angst hield. De tocht naar Longmeadow duurde niet lang, maar tegen dat ze aankwamen was de tent al opgeslagen en stonden de boogjes. Het was een heerlijke groene vlakte, met 3 breedgetakte eiken in het midden en een gerold stuk grasveld om croquet op te spelen. Welkom in Camp Lawrence, zei de jonge gastheer, toen ze met uitroepen van verrukking aan wal sprongen. Brooke is opperbevelhebber, ik ben luitenant-generaal, de andere jongens zijn stafofficieren en de dames zijn gasten. De tent is voor hun bijzonder gebruik. Die eik is het salon, deze is de eetkamer en de derde is de veldkeuken. Laten we nu dadelijk een partij spelen, eer het te warm wordt, en dan zullen wij voor het eten gaan zorgen. Frank, Bets, Amy en Grace gingen zitten om naar het spel te kijken dat door de anderen gespeeld zou worden. Meneer Brooke koos Meta, Fred en Kate. Laurie nam Sally, Jo en Ned. De Engelsen speelden goed, maar de Amerikanen speelden beter en betwisten hun iedere duim gronds. Jo en Fred hadden verschillende schermutselingen en kregen eens bijna hoge woorden. Jo was door het laatste poortje gegaan, maar had het paaltje gemist welke misslag haar reeds half uit haar humeur had gebracht. Fred kwam dicht achter haar en was het eerst aan de beurt. Hij deed een slag, Zijn bal vloog tegen het poortje aan en bleef een duimbreed aan de verkeerde kant liggen. Niemand was er dichtbij en toen hij er naartoe liep, gaf hij de bal een klein stootje met zijn voet, zodat hij juist even aan de goede kant kwam te liggen. Ik ben erdoor. Nu, juffrouw Jo, nou zal ik u vinden en u een flink stuk vooruitkomen, riep de jonge heer, zijn hamer voor een volgende slag zwaaiende. Je hebt je bal voortgeschopt, ik heb het gezien, nu is het mijn beurt, zei Jo scherp. Op mijn woord, ik heb hem niet aangeraakt. Hij rolde een eindje voort, maar dat mag. Ga dus alsjeblieft uit de weg en laat me eens proberen of ik de paal kan raken. Hier in Amerika spelen we niet vals, maar je kunt het doen als je er lust in hebt, antwoordde Jo boos. Yankees zijn juist de grootste bedriegers, dat weet iedereen. Daar gaat hij, riep Fred, haar bal ver wegslaande. Jo deed haar mond reeds open om een boos antwoord te geven, maar ze hield zich bijtijds in, werd vuurrood en bleef een paar minuten uit alle macht een poortje vaster in de grond slaan, terwijl Fred de paal raakte en luidruchtig verklaarde dat hij uitgespeeld was. Daarop ging Jo haar bal zoeken en het duurde lang voor ze hem vond tussen de struiken. Maar ze kwam bedaard en kalm terug en speelde door zonder iets te zeggen. Eer ze weer op haar vorige plaats was, moest ze verscheiden slagen doen. En toen ze er kwam, had de tegenpartij bijna gewonnen, want Kate's bal was op één na de laatste en lag bij de paal. Bij George, het is met ons gedaan. Goeienacht, Kate. We hebben nog wat van juffrouw Jo te goed, dus het is uit met je, riep Fred opgewonden, terwijl ze allemaal naar daarbij kwamen om het einde te zien. Yankees zijn edelmoedig jegens hun vijanden, zei Jo met een blik die de jonge heer deed blozen. Vooral wanneer ze hem verslaan, voegde ze erbij, terwijl ze Kate's bal onaangeroerd liet liggen en door een behendige slag het spel won. Lori wierp zijn hoed in de hoogte, herinnerde zich toen dat het niet beleefd was om te juichen over de nederlaag van zijn gasten en hield midden in een hoera op om zijn vriendin toe te fluisteren. Mooi zo, Jo, hij speelde vals, ik zag het ook. Maar we kunnen het hem niet zeggen. Hij zal het niet weer proberen, daar kun je op aan. Neta trok haar terzijde, onder voorwendsel van een losgeraakte vlecht vast te spelden, en zei goedkeurend, het was tergend, maar je bent je drift de baas gebleven, en daar ben ik erg blij om, joh. Prijs me niet, Neta, want ik zou hem op dit ogenblik nog wel een pak slaag willen geven. Als ik niet zo lang tussen die netels was gebleven, zou ik zeker losgebarsten zijn. Het vuur smeult nu nog. Dus ik hoop maar dat hij uit mijn weg zal blijven, antwoordde Jo, terwijl ze zich op de lippen beet en van onder haar grote hoed woedende blikken op Fred wierp. Tijd voor de lunch, kondigde meneer Brooke aan, op zijn horloge ziende. Luitenant-generaal, wilt u het vuur aanmaken en water halen, terwijl juffrouw March, juffrouw Sally en ik de tafel dekken? Wie kan goede koffie zetten? Dat kan Jo, zei Meta, blij haar zuster te kunnen prijzen. Dus nam Jo, in het gevoel dat haar laatste lessen in de kookkunst haar nu te pas moesten komen, het toezicht over de koffiekan op zich, terwijl de kleine meisjes dode takken zochten en de jongens een vuur aanmaakten en water uit een naburig beekje haalden. Kate schetste en Frank praatte met Bets, die kleine matjes van gevlochten biezen maakte om voor borden te dienen. De opperbevelhebber en zijn satellieten spreidden het tafellaken op de grond uit en bedekten het met een keur van uitlokkende gerechten, alle netjes met groene bladeren versierd. Jo kondigde aan dat de koffie klaar was en alle zetten zich tot een stevig maal, want ze hadden trek gekregen van al de beweging in de buitenlucht. En een luidruchtige maaltijd was het, want alles was zo vrolijk en dwaas dat een eerwaardig paard dat in de nabijheid liep te grazen gedurig opschrikte door de herhaalde uitbarstingen van gelach. Er was een vermakelijke oneffenheid in de tafel, waardoor allerlei ongelukken met kopjes en borden ontstonden, eikels vielen in de melk, kleine zwarte mieren kwamen ongenood haar deel van de lekkernijen halen en rupsen lieten zich uit de boom vallen om te zien wat er toch aan de hand was. Drie vlasharige kinderen keken over de heg en een vervelende hond blafte hen van de overkant der rivier uit alle macht aan. Hier is zout, als je er dat soms bij verlangt, zei Lauren, toen hij Jo een schoteltje aardbeien aangaf. Dank je, ik houd meer van spinnen, antwoordde ze. Twee kleine, onvoorzichtige opvissenden die hun dood in de room hadden gevonden. Hoe durf je me aan die afschuwelijke partij te herinneren, nu de jouwe in alle opzichten zo heerlijk is? Voegde ze erbij, terwijl ze beide lachend van één bordje aten, daar de voorraad aardewerk niet groot was. Ik heb erg veel plezier gehad die dag, en ik moet er nog telkens aan denken. En dat het vandaag zo gezellig is, daar komt mij de eer niet van toe, dat weet je. Ik doe niets. Jij en Meta en Brooke maken dat alles zo goed gaat. Ik ben jullie ontzettend dankbaar. Wat zullen we doen wanneer we niet meer kunnen eten? Vroeg Lorne, die voelde dat zijn beste kaart met het koffiemaal was uitgespeeld. Spelletjes, totdat het wat koeler is. Ik heb het auteursspel meegebracht en Kate weet zeker wel wat nieuws en aardigs. Ga het haar maar eens vragen. Ze is een gast en je moest meer bij haar blijven. Ben jij dan ook geen gast? Ik dacht dat ze wel mijn broek zou opschieten, maar hij blijft al door met Meta praten. En Kate doet niets dan hem door dat bespottelijk lorgnet aanstaren. Ik zal dadelijk naar haar toe gaan, dus je kunt je zedenpreken voor je houden. Die gaan je toch niet goed af, joh. Kate wist verscheiden spelletjes, en daar de meisjes niet meer wilden en de jongens niet meer konden eten, trokken allen naar het salon om deel te nemen aan het romanspel. Iemand begint een verhaal, het een of ander verzinsel, en vertelt zolang hij wil, maar houdt plotseling op een zeer interessant punt op en dan moet een ander verder vertellen. Het is heel aardig als het goed gedaan wordt en geeft stof genoeg tot lachen over het wonderlijk samenraapsel van tragische en komische gedeelten. Wees zo goed te beginnen, meneer Broek, zei Kate op bevelende toon. Tot verbazen van Meta, die de gouverneur even beleefd behandelde als elk ander heer. Brooke, die aan de voeten van de beide jonge dames in het gras lag, begon gehoorzaam zijn verhaal, terwijl zijn sprekende bruine ogen onafgewend op de zonnige rivier gevestigd bleven. Op zekere tijd trok een ridder de wereld in om zijn fortuin te zoeken, want hij bezat niets dan zijn zwaard en zijn schild. Hij reisde overal heen, wel 28 jaar lang, totdat hij kwam aan het paleis van een goed oud koning die een prijs had uitgeloofd aan de man die een prachtig maar ongetemd veulen, waarvan de grijsaard zeer veel hield, dresseren kon. De ridder bood aan het te beproeven en vorderde er langzaam maar zeker mee, want het veulen was een verstandig dier en begon spoedig van zijn nieuwe meester te houden, hoe wild en nukkig het ook was. Elke dag gaf de ridder les aan de lieveling des konings en reed met hem door de stad. En onder het rijden keek hij overal uit naar een boven alles lieftallig gelaat, dat hij dikwijls in zijn dromen had gezien, maar nooit had kunnen vinden. Eens toen hij door een stille straat galoppeerde, ontdekte hij het voor een vervallen kasteel. De ridder was verrukt, onderzocht wie in dat oude kasteel woonde en vernam dat verscheiden prinsessen daar door toverij gevangen werden gehouden, dag en nacht spinnende om geld voor een losprijs te verdienen. De ridder wenste vurig haar te bevrijden, maar hij was arm en al wat hij doen kon was dagelijks voorbij te gaan om te zien of hij het lieve gezichtje nog eens aanschouwen mocht, terwijl hij hartstochtelijk verlangde het daar buiten in de zonneschijn te zien. Eindelijk besloot hij het kasteel binnen te dringen en te vragen hoe hij haar helpen kon. Hij ging erheen en klopte. De deur vloog open en hij zag een betoverend schone jonkvrouw die met een vreugdekreet uitriep. Eindelijk, eindelijk, ging Kate voort, die Franse romans gelezen had en de stijl daarvan bewonderde. Zij is het, riep ridder Gustave, terwijl hij, overstelpt van vreugde, aan haar voeten zonk. O, sta op, smeekte zij, hem een lelieblanke hand toestekend. Nimmer, wanneer gij mij niet meedeelt hoe ik u kan verlossen, zwoer de ridder, steeds knielende. Helaas, mijn wreed noodlot dwingt mij hier te blijven, totdat mijn dwingeland is gedood. Waar is de schurk? In de purperen zaal. Ga, moedige held, en red mij uit mijn vertwijfeling. Ik ga op uw bevel en keer of zegevierend of nimmer terug. Met deze treffende woorden ijlde hij voort, wierp de deur van de purperen zaal open en was op het punt binnen te treden toen hij een verdovende slag ontving met een Grieks woordenboek dat een gedaante in een zwarte mantel hem naar het hoofd gooide, vervolgde Ned. De ridder, hoe heet hij ook weer, herstelde zich dadelijk, smeet het dwingeland uit het venster en keerde op zijn schreden terug om overwinnend, hoewel met een buil op het hoofd, naar de jonkvrouw te snellen. Hij vond de deur gesloten, rukte de gordijnen aan repen, maakte er een touwladder van, klom die halverwege op. De ladder brak en hij viel hals over kop in de vijver, die 60 voet daar beneden was. Gelukkig kon hij zwemmen als een eend. Hij zwom dus om het kasteel heen tot aan een klein deurtje, bewaakt door twee stevige kerels, en sloeg hun hoofden tegen elkander, zodat ze kraakten als nooddoppen. Toen trapte hij met een kleine inspanning van zijn verwonderlijke kracht de deur in, ging een trap op, bedekt met een voetdik stof, padden zo groot als een vuist, en spinnen waarvan u het op de zenuwen zou krijgen, juffrouw March. Boven aan die trap wachtte hem een schouwspel dat hem de adem ontnam en zijn bloed deed verstijven. Namelijk een lange gedaante, geheel in het wit, met een sluier over het hoofd en een lamp in vermagerde hand, ging Meta voort. Ze wenkte, terwijl ze onhoorbaar voor hem uitzweefde door een gang zo donker en koud als een graf. Schimmige, gewapende beelden stonden aan beide zijden. Er heerste een diepe stilte. De lamp wierp een blauwachtig schijnsel en nu en dan keek de spookachtige gedaante naar hem om, waarbij hij een paar vreselijke ogen door de sluier heen zag flikkeren. Ze bereikte een beklede deur waarachter lieflijke muziek klonk. De ridder sprong vooruit om binnen te gaan, maar de geest sleurde hem terug, terwijl ze dreigend boven zijn hoofd zwaaide met een snuifdoos, zei Jo op een graftoon die het gezelschap in lachen deed uitbarsten. Dank je, zei de ridder beleefd, terwijl hij een snuifje nam en zevenmaal zo hard nieste dat zijn hoofd afviel. Haha, lachte de geest, en nadat ze door het sleutelgat had gezien dat de prinses zat te spinnen alsof haar leven ermee gemoeid was, nam ze haar slachtoffer op en stopte hem in een grote tinnen doos, waarin nog 11 andere ridders ook zonder hoofd als sardines naast elkaar lagen. Ze stonden alle 12 op en begonnen een horlepiep te dansen, viel Fred in, toen Jo buiten adem ophield. En terwijl ze danste, veranderde het oude nest van het kasteel in een oorlogsschip in volle zee. De kluiver op, reef de val van de marszeilen. Stuur sterk leiwaarts en bezet de kanonnen, brulde de kapitein toen er een Portugees zeeroverschip in het gezicht kwam met een pikzwarte vlag in top. Erop los en moedig vooruit, jongens, riep de kapitein en een hevig gevecht begon. Natuurlijk wonnen de Engelsen, dat doen ze altijd, en nadat ze de roverkapitein gevangen hadden genomen, overzeilden ze de schoener, waarvan het dek opgestapeld met doden lag, terwijl het bloed uit de spijgaten liep, want het bevel was geweest, hartsvangers en geen genade. Bootsman, neem een bocht van het kluiverzeil en gooi de schelm overboord, wanneer hij niet 1, 2, 3 zijn zonde bekent, beval de Engelse kapitein. De Portugees was stom als een vis en liet zich overboord gooien, terwijl de vrolijke pikbroeken juichten als bezetene. Maar de slimme vos dook, kwam boven onder het oorlogsschip, wierp het omver en naar de kelder ging het, met vliegende zeilen, naar de bodem van de zee, waar... O, lieve tijd, wat zal ik zeggen, riep Sally uit, toen Fred ophield met zijn poespas, waarin hij allerlei scheepstermen en tonelen uit zijn geliefkoosde boeken door elkander had gewerkt. Wel... Ze kwamen op de bodem en een lief zeemerminnetje heette hen welkom, maar ze was zeer bedroefd toen ze de doos met de ridders vond en pakte ze voorzichtig in zeegras, hopende nog iets naders aangaande hun lot te vernemen, want natuurlijk ze was een vrouw en dus nieuwsgierig. Na enige tijd kwam daar beneden eens een duiker en de meermin zei, deze doos met paarlen is voor u, als gij hem boven kunt brengen, want ze verlangde de arme stakkers weer te doen herleven, maar zij kon zelf die zware vracht niet omhoog krijgen. Dus haalde de duiker hen naar boven en was zeer teleurgesteld toen hij bij het openen geen paarlen vond. Hij liet de doos staan in een groot, eenzaam veld waar hij gevonden werd door een klein ganzenhoedstertje dat 140 ganzen op dat veld liet weiden, fantaseerde Amy toen Sally's verbeelding tekortschoot. Het meisje had erg veel medelijden met hen en vroeg aan een oude vrouw wat ze zou kunnen doen om hen te helpen. Dat zullen je ganzen je wel vertellen, zei de oude vrouw. Die weten alles. Daarom vroeg ze hen wat ze voor nieuwe hoofden gebruiken zou, omdat de anderen weg waren. En de ganzen deden hun hoen met snavels open en riepen... Kolen, viel Lori aanstonds in. Dat is goed bedacht, zei het meisje, en liep weg om 12 mooie kolen uit haar tuin te halen. Ze zetten ze op hun halzen. De ridders werden dadelijk levend, bedankten haar en gingen hun weegs, zonder iets van de verandering te merken. Want er waren zoveel mensen met dergelijke hoofden, dat het niemand opviel. De ridder, die ik ken, keerde terug om het mooie gezichtje weer te vinden en vernam dat de prinsessen zich vrij hadden gesponnen en alle getrouwd waren op één na. Hij was zeer ontsteld over deze tijding, sprong op het veulen dat naast hem stond en rende door dik en dun naar het kasteel om te zien wie er was overgebleven. Over de heg glurende zag hij de koningin zijns harten rozen plukken in haar tuin. Wilt gij mij een roos geven? Verzocht hij. Dan moet gij er een komen halen. Ik kan niet naar u toe gaan, dat is niet gepast, antwoordde zij, met een stemmetje zo zoet als honing. Hij probeerde over de haag te klimmen, maar die scheen al hoger en hoger te worden. Toen tracht hij er door te kruipen, maar ze werd al dikker en dikker, en de ridder werd wanhopig. Toen begon hij geduldig het ene takje na het andere af te breken, tot hij eindelijk een klein gaatje gemaakt had. Hij keek erdoor en riep smekend, laat me binnen, och, laat me binnen. Maar de schone prinses scheen niet te horen, want ze plukte rustig haar bloemen en liet het aan hem over om te zien hoe hij er komen zou. Of het hem gelukte of niet, zou Frank wel vertellen. Dat kan ik niet. Ik speel niet mee. Dat doe ik nooit, riep Frank, verschrikt over de onmogelijke positie waaruit hij het sentimentele paar moest redden. Bets kroop achter Jo weg en Grace was in slaap gevallen. Moet de arme ridder dus maar in de Haag blijven steken? Vroeg Bob, die nog steeds naar de rivier staarde en met de wilde roos in zijn knoopsgat speelde. Ik denk dat de prinses hem na een poos een bloem gaf en het hek opendeed, zei Lorry, terwijl hij spottend glimlachte en zijn gouverneur met een paar eikels gooide. Wat een prachtige verzameling nonsens hebben we samen geflanst. Met oefening zouden we het nog ver kunnen brengen. Kennen jullie waarheid? Vroeg Sally, nadat ze over het verhaal gelachen hadden. Ik hoop van wel, zei Meta met een ernstig gezicht. Het spel, meen ik. Hoe is dat? Vroeg Fred. Wel, je legt je handen op elkaar, kiest een getal en trekt bij beurten je hand weg. En hij, wiens beurt met het getal samenvalt, moet naar waarheid alle vragen beantwoorden die hem door de anderen gedaan worden. Het is heel grappig. Laten we het eens proberen, zei Jo, die veel van nieuwe proefnemingen hield. Kate en meneer Brooke, Meta en Ned wilden liever niet meedoen. Maar Fred, Sally, Jo en Lori legden hun handen op elkaar en trokken en het lot viel op Lori. Wie zijn je lievelingshelden? Vroeg Jo. Grootvader en Napoleon. Welk meisje vind je het mooist? Vroeg Sally. Meta. En van welk hou je het meest? Vroeg Fred. Van Jo natuurlijk. Wat doen jullie flauwe vragen? En Jo trok verachtelijk de schouders op, terwijl de anderen lachten, omdat Lori het zo zei alsof het vanzelf sprak. Laten we het nog eens doen. Waarheid is geen kwaad spel, zei Fred. Het is een bijzonder goed spel voor jou, zei Jo zachtjes. Nu kwam haar beurt. Wat is je grootste gebrek? Vroeg Fred, om eens te zien of zij vast stond in de deugd die hem ontbrak. Of vliegendheid. Wat zou je het liefst willen hebben? Vroeg Lori. Een paar schoenveters, zei Jo, die zijn doel giste en het wilde verijdelen. Geen waar antwoord. Je moet zeggen wat je werkelijk het liefst zou willen hebben. Genie, zou je niet graag willen dat je me daar wat van geven kon, Lori? En ze lachte ondeugend op zijn teleurgesteld gezicht. Welke deugden bewonder je het meest in een man? Vroeg Sally. Moed en oprechtheid. Nu is het mijn beurt, zei Fred, daar zijn hand er het laatst was uitgekomen. Hij moet inlopen, fluisterde Lori Jo toe. Die knikte en onmiddellijk vroeg. Heb je niet vals gespeeld met croquet? Nu ja, een klein beetje. Goed, heb je je verhaal niet genomen uit de zeeleeuw? Vroeg Lori. Zo wat? Verbeeld je je niet dat de Engelse natie in alle opzichten volmaakt is? Vroeg Sally. Ik zou me schamen als ik dat niet deed. Hij is een echte John Bull. Nu krijg jij een beurt, Sally, zonder dat je hoeft te trekken. Ik zal beginnen met je gevoelens te kwetsen door je te vragen of je niet vindt dat je wel wat koket bent, vroeg Lori, terwijl Jo Fred toeknikte ten teken dat de vrede gesloten was. Onbeschaamde jongen? Helemaal niet, ontkende Sally op een manier die het tegendeel bewees. Waar heb je het meeste hekel aan? Vroeg Fred. Aan spinnen en rijstetaart. En waarvan houd je het meest? Vroeg Jo. Van dansen en Franse handschoenen. Nu, ik vind waarheid een flauw spel. Laten we nu eens als verstandige mensen het auteursspel gaan doen, om erop te frissen, stelde Jo voor. Ned, Frank en de kleine meisjes voegden zich bij hen. En terwijl ze speelden, zaten de drie oudsten met elkaar te praten. Kate haalde haar schetsboek weer voor de dag en Meta zat naar haar te kijken, terwijl Brooke in het gras lag met een boek waarin hij niet las. Wat doe je het mooi? Ik wou dat ik tekenen kon, zei Meta op een toon die bewondering en leedwezen te kennen gaf. Waarom leer je het dan niet? Ik zou wel denken dat je er smaak en talent voor hebt, zei Kate neerbuigend. Ik heb geen tijd. Je mama heeft misschien meer op met andere talenten, de mijne ook. Maar ik nam stil een paar lessen om haar te bewijzen dat ik er werkelijk aanleg voor had. En toen vond ze heel goed dat ik ermee voortging. Kun jij dat ook niet doen bij je gouvernante? Ik heb geen gouvernante. Dat is waar. Ik vergat dat de jonge dames in Amerika meer naar school gaan dan bij ons. En de scholen zijn hier zo goed, zegt papa. Je gaat zeker naar een bijzondere school. Ik ga in het geheel niet. Ik ben zelf gouvernante. Oh, zo, zei juffrouw Kate. Maar ze had even goed kunnen zeggen, wat afschuwelijk. Want haar stem gaf dat te kennen en een zekere uitdrukking op haar gezicht deed Meta blozen en wensen dat ze niet zo openhartig was geweest. Brooke keek op en zei snel, de jonge meisjes in Amerika zijn evenzeer op hun vrijheid gesteld als hun voorouders en worden bewonderd en geëerd wanneer ze in staat zijn voor zichzelf te zorgen. O, zeker, natuurlijk. Het is heel goed en heel flink wat ze doen. Bij ons doen verscheiden beschaafde jonge vrouwen hetzelfde. En ze worden veel door de adel gebruikt, omdat ze de dochters van nette families meestal ontwikkeld zijn en ook goede manieren hebben, zei Kate op een beschermende toon die Meta's trots wondde en maakte dat ze haar werk niet alleen nog onaangenamer, maar ook onterend ging vinden. Beviel u het Duitse versje, mevrouw March? Vroeg Brooke, om een onaangename stilte af te breken. O ja, het is beeldig, en ik ben heel dankbaar aan degene die het voor mij betaald heeft, zei Meta, terwijl haar bedrukt gezichtje ophelderde. Lees je Duits? Vroeg Kate met een verbaasde blik. Niet heel goed. Mijn vader, die bezig was het mij te leren, is van huis, en alleen kan ik niet goed vooruitkomen, want er is niemand om mij met de uitspraak te helpen. Probeer het nu eens. Hier is Schiller's Maria Stuart, en een leermeester die graag onderwijst. En Brooke legde met een uitlokkende glimlach het boek op haar schoot. Het is zo moeilijk, ik durf het niet goed te proberen, zei Meta, dankbaar maar verlegen door de tegenwoordigheid van de talentvolle jonge dame naast haar. Ik zal wel eerst een eindje lezen om je moed te geven. En juffrouw Kate las een van de schoonste gedeelten op onberispelijke wijze wat de uitspraak betrof, maar zonder de minste uitdrukking. Brooke maakte geen aanmerking toen ze het boek aan Meta teruggaf, die in haar eenvoud zei, ik dacht dat het poëzie was. Een eigenaardige glimlach speelde om de mond van de gouverneur, terwijl hij het boek opende bij de klacht van de arme Maria. Meta volgde gehoorzaam het lange grasprietje dat haar onderwijzer gebruikte om bij te wijzen, en las langzaam en beschroomd voort, terwijl ze door de zachte intonatie van haar lieve stem onwillekeurig aan de moeilijke woorden een poëtische uitdrukking gaf. Steeds lager wees de groene gids, en langzamerhand vergat Meta haar toehoorders door de schoonheid van het treurige verhaal, en las ze alsof ze alleen was, onwillekeurig iets tragisch leggend in de woorden der ongelukkige koningin. Als ze toen de bruine ogen had gezien, zou ze plotseling zijn opgehouden, maar ze keken het geheel niet op, en de les werd dus niet voor haar bedorven. Lang niet slecht, zei Brooke, zonder enige aanmerking op haar vele vergissingen, en terwijl hij eruit zag alsof hij werkelijk graag onderwees. Kate zette haar lorgnet op, sloot haar schetsboek na nog een blik over het lieflijk landschap en zei welwillend, je hebt een goed accent en zult met de tijd best leren lezen. Ik raad je aan deze studie voor te zetten, want de kennis van talen is een grote aanbeveling voor onderwijzeressen. Kom, ik moet eens naar Grace gaan kijken, ze is veel te wild. En juffrouw Kate drentelde weg, schouder ophalend bij zichzelf zeggende, ik ben niet gekomen om een gouvernante te chaperoneren, hoe mooi en jong ze ook is. Wat zijn die Yankees toch wonderlijke mensen? Ik ben bang dat Lori onder hen nog helemaal bederven zal. Ik vergat dat Engelsen eigenlijk hun neus voor gouvernantes optrekken en ze niet behandelen zoals wij, zei Meta, die de wegwandelende gedaante ontstemd nakeek. Gouverneurs hebben het in Engeland ook niet makkelijk, zoals ik bij ondervinding weet. Voor ons werkende mensen is er geen beter land dan Amerika, juffrouw Meta. En Brooke keek zo tevreden en vrolijk dat Meta zich schaamde om over haar hartelijk te klagen. Dan ben ik blij dat ik er woon. Ik hou niet van mijn werk, maar ik heb er toch wel voldoening van, daarom mag ik niet klagen. Ik wou alleen maar dat ik zoveel van onderwijs geven hield als u. Dat zou u zeker, denk ik, met een leerling als Lori. Het zal me veel moeite kosten hem het volgend jaar te verliezen, zei Brooke, met aandacht gaatjes borend in het gras. Hij gaat zeker naar de academie, vroeg hem mee te slippen, maar haar ogen voegden erbij. En wat wordt er dan van u? Ja, het is hoog tijd dat hij gaat, want hij is klaar. En zodra hij weg is, word ik soldaat. Daar ben ik blij om, riep Meta. Me dunkt, iedere jonge man moet verlangen te gaan, hoewel het ellendig is voor de moeders en zusters die thuis moeten blijven, voegde ze er treurig bij. Die heb ik niet, en ook heel weinig vrienden die erom zouden geven of ik leven of dood ben, zei Brooke enigszins bitter, terwijl hij verstrooid de roos in het gaatje stopte dat hij gemaakt had, en dit toedekte met zand, alsof het een klein grafje was. Lori en zijn grootvader zouden toch omgeven, en wij zouden het allemaal heel naar vinden als u iets overkwam, zei Meta hartelijk. Dank u, dat klinkt aangenaam, begon Brooke, wat vrolijker kijkende. Maar voor hij zijn zin kon voltooien, kwam Ned op het oude paard aandraven om zijn rijkunst aan de dames te vertonen, en verder was er die dag geen rustig ogenblik meer. Hou jij niet veel van rijden? Vroeg Grace aan Amy, terwijl ze samen stonden te rusten na een hard draverij over het veld met de anderen onder aanvoering van Ned. Ik ben er dol op. Meta reed vroeger toen papa rijk was, maar nu houden we geen paarden meer. Behalve Hobbelaar, voegde Amy er lachend bij. Vertel eens van Hobbelaar, is dat een ezel? Vroeg Grace nieuwsgierig. Ach, zie je, Jo is net zo dol op paarden als ik, maar we hebben alleen een oud dameszadel en geen paard. Nu is er in onze tuin een appelboom met een heerlijke lage tak. Daar leg ik dan het zadel op en maak de leidsels aan de stam vast. En zo draven we op hobbelaar, wanneer we maar willen. Wat grappig, lachte Grace. Ik heb thuis een hit en ik rij haast elke dag met Fred en Kate in het park. Het is heel prettig, want al mijn vriendinnetjes gaan er ook heen en de row is altijd vol dames en heren. Hé, wat heerlijk. Ik hoop dat ik de een of andere tijd ook nog eens buitenslands ga. Maar ik wou nog liever naar Rome dan naar de row, zei Amy, die geen flauw idee had wat de row kon zijn, maar het voor niets ter wereld zou gevraagd hebben. Footnote: Rotten Row is een brede ruiterlaan in Hyde Park, Londen. Einde footnote. Frank, die vlak achter de meisjes zat, hoorde wat ze zeiden en schoof met een ongeduldig gebaar zijn kruk van zich af toen hij zag hoe de andere jongens allerlei gymnastische toeren verrichtten. Bets, bezig de verstrooide kaarten van het auteursspel op te rapen, keek op en zei met haar beschroomde maar vriendelijke stem: Ik ben bang dat je wat moe bent. Kan ik soms iets voor je doen? Praat wat met me, alsjeblieft. Het is zo stom vervelend hier alleen te zitten, antwoordde Frank, blijkbaar gewend dat er thuis veel werk van hem gemaakt werd. Wanneer hij de arme, verlegen Bets gevraagd had een Latijnse oratie uit te spreken, zou dit haar geen onmogelijke taak hebben toegeschenen. Maar ze kon niet ontvluchten. Er was geen Jo om zich achter te verbergen, en de arme jongen keek haar zo droefgeestig aan dat ze moedig besloot te proberen. Waar praat je graag over? Vroeg ze verlegen, de kaarten gelijk schuddende, terwijl ze bij het samenbinden de helft weer verloor. Och, ik hoor graag van cricketen en roeien en jagen, zei Frank, die nog niet geleerd had zijn vermaken naar zijn krachten in te richten. Och, wat zal ik toch beginnen? Daar weet ik niets van, dacht Bets. En in haar verlegenheid het gebrek van Frank vergetende, zei ze, in de hoop hem aan het spreken te krijgen: Ik heb nooit zien jagen, maar jij hebt het zeker wel eens gedaan. Vroeger wel, maar ik kan het nu natuurlijk nooit meer doen, want ik heb me bezeerd bij het springen over een hek. Voor mij bestaan er dus geen paarden en honden meer, zei Frank met een zucht, die Bets haar onschuldige vergissing deed verwensen. Jullie herten zijn veel mooier dan onze lelijke buffels, zei ze, bij de prairie een hulp zoekende en innig verheugd dat ze een van de jongensboeken gelezen had die Jo zo gretig verslond. De buffels schenen verzachtend en bevredigend te werken, en in haar vurig verlangen om de arme Frank wat afleiding te geven, vergat Bets zichzelf en bemerkte ze zelfs niets van de verbazing en blijdschap waarmee Meta en Jo ontdekten dat Bets druk zat te keuvelen met een der verschrikkelijke jongens, tegen wie ze haar bescherming had ingeroepen. Lief hartje, ze heeft medelijden met hem en daarom is ze zo vriendelijk tegen hem, zei Jo, die van het croquetveld af verrukt naar haar keek. Ik heb altijd gezegd dat ze een klein heiligje is, zei Meta, alsof de zaak nu aan geen twijfel meer onderhevig kon zijn. Ik heb Frank in lange tijd niet zo horen lachen, zei Grace tot Amy, die samen over hun poppen zaten te praten en theeserviesjes van eikels maakten. Bets is een welgemaakt meisje wanneer ze wil, zei Amy, trots over de lof haar zuster toegezwaaid. Ze meende wel bespraakt, maar Grace merkte de vergissing niet op, zodat Amy met haar welgemaakt de gewenste indruk teweegbracht. Een geïmproviseerd paardenspel, de kat en de muis en een vriendschappelijk partijtje croquet vulden de namiddag. Tegen zonsondergang moest de tent afgebroken, werden de manden gepakt, de poortjes uit de grond getrokken, de boten beladen en het hele gezelschap dreef, luidzingende, stroomaf. Ned werd sentimenteel en zong een serenade met het weemoedig refrein: Alleen, alleen, ach, gans alleen. En bij de regels: Jong en vol liefde zijn wij beiden, waarom blijft ons het noodlot scheiden? Zag hij Meta met zo'n jammerlijke uitdrukking aan, dat ze hardop begon te lachen en de uitwerking van zijn lied bedierf. Hoe kun je zo wreed tegen me zijn? Fluisterde hij, toen er een vrolijk, algemeen gezang volgde. Je hebt de hele dag aan die uitgestreken Engelse vastgeketend gezeten, en nu ben je zo onaardig. Dat wou ik niet zijn, maar je keek zo dwaas dat ik het heus niet helpen kon, antwoordde Meta, het eerste gedeelte van zijn verwijt onbeantwoord latende, want het was volkomen waar dat ze hem vermeden had, gedachtig aan de moffetspartij en de praatjes daarna. Ned was beledigd en ging zijn troost bij Sally zoeken, die haar geraakt toefluisterde: In die Meta zit nou geen zierkoketterie, vind je wel? Oh nee, geen zweempje, maar ze is toch aardig, zei Sally, haar vriendin verdedigend, hoewel ze haar tekortkomingen moest erkennen. Op het grasperk, waar het gezelschap bij elkaar was gekomen, scheidde men met hartelijke groeten en een vaarwel aan de Vaughns, die naar Canada zouden vertrekken. Toen de vier zusters door de tuin naar huis gingen, keek Kate hen na en zei, nu niet op beschermende toon, niettegenstaande hun vrijere manieren, zijn Amerikaanse meisjes, wanneer je ze eenmaal kent, toch heel aardig. Dat ben ik geheel met u eens, antwoordde Brooke. Einde van hoofdstuk 12.